Goedemorgen. We hebben echt mooi God, onze koning, onze Heer, kunnen aanbidden. Dat Hij trouw is en dat Hij uiteindelijk altijd bovenaan staat en Hij regeert. En dat is zo belangrijk. Als we in een tijd leven, zeker in de westerse wereld, die echt ongeveer al zijn kaders kwijt is en het foute goed noemt en het goede fout, dan heb je gewoon het zo nodig om dicht bij Hem te zijn. Aan zijn waarheid kunnen vasthouden. En ook, gewoon Hem te mogen aanbidden in vrijheid. Ik was zelf gisteren wel een beetje ondersteboven over, een beetje de idioterie die soms wordt tentoongespreid in een heel mooi sportevenement. En toen had ik echt zoiets van, oh Heer, hoe kan dat nou? Maar eigenlijk is het niet zo raar. Ze zullen, we hebben de belofte dat we voor gek zullen staan. En dat wij ook vervolgd zullen worden. En je weet nooit hoe ver dat weg is, helaas. Maar toch dan, als we zo hier mogen zijn en God mogen aanbidden, dan weet ik zeker, wij hebben een koning die voor ons strijdt, voor ons gestreden heeft. En ons nooit alleen zal laten. En er altijd bij is om ons te beschermen. En dan weet ik dat ik hoop heb om in dit leven een belofte te hebben dat ik en ook u mag leven als een koning in dit leven. Dat ik mag regeren in dit leven. Ook al worden we aangevallen. Dan mag ik weten dat we in dit leven de kop mogen zijn en niet de staart die erachteraan bungelt. Dat wij iets hebben wat we aan deze wereld mogen uitdelen en niet dat we zwak zijn. Niet dat wij met geweld dingen moeten doen, maar wij zijn niet zwak. Wij mogen onze invloed, wij mogen God, onze koning, uitstralen op de plekken in ons leven die God ons geeft. Op uw werk, thuis in uw gezin, op uw sport, ook in de politiek. We mogen daar God laten klinken, Jezus laten klinken, want dat is wat God voor ons bedoeld heeft. Het is voor ons de bedoeling dat we de moeilijkheden in het leven aankunnen en kunnen overwinnen. En dat we in die zin met een opgeheven hoofd door dit leven mogen kunnen gaan. En dat zeg ik niet omdat dat leuk klinkt en dat fijn is, maar omdat we daar een hele mooie tekst voor hebben. Daar wil ik met u naar gaan kijken. Een tekst die, hoe vaker ik hem lees, hoe onwaarschijnlijk hij soms klinkt. Ik denk, hoe dan? Romeinen 5, vers 17. Daar staat, want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Een vers wat een enorm grote belofte in zich heeft. Hierom weet ik dat wij geroepen zijn om te regeren in dit leven. Als koningen. Samen met en door Jezus. Omdat wij de overvloed van genade en de gave van gerechtigheid ontvangen. Een soort van voorwaarde die erbij staat. Maar wat is dat nu, genade? Het is een onderwerp wat mij altijd heel erg aanspreekt. En het ligt heel erg sterk in de verlengde van het Nieuwe Verbond. Waar onze voorganger Jan Maris het ook heel vaak over heeft. En ik steek het vaak in via genade en gerechtigheid. God geeft ons niet de straf die wij zo verdiend hebben. Op dat kruis heeft Hij de straf gedragen voor iedereen die maar wil geloven. Hij heeft de straf voor iedereen gedragen. Dus als wij in Hem geloven, krijgen we niet de straf die we wel verdiend hebben. Dat is genade. Genade is dat je krijgt wat je überhaupt nooit verdiend had. De zegen van God. Die is klaar, ligt klaar voor jou. Die had je niet verdiend, maar dat ontvang je wel. Dat is ook genade. En als voorbeeld, denkt u maar eens terug aan een verhaal van Jozef. Hij zit daar met grote dromen in een kerker opgesloten. Dat had hij niet verdiend. Hij was er wel terechtgekomen. En vanaf het een op het andere moment komt hij vanuit een plek waar hij niet had verdiend, wordt hij de één na machtigste man van het Egyptische Rijk. Dat is wat genade kan doen en hoe genade kan werken. Genade geeft dingen en herstelt dingen. De genade van God herstelt dingen meer dan wat zonde teniet doet. Dat is wat de genade van God wil geven. En daardoor genade is bijvoorbeeld wat ons overkomen is, dat wat er staat in Openbaringen 1, vers 5 en 6, dat we koningen en priesters geworden zijn vandaag van God. We waren hier op aarde geplaatst, maar door zijn genade zijn we koningen en priesters van de Almachtige geworden. Genade is wat in Hebreeën, dat pak ik er even bij, dan kan ik het netjes ook lezen, Hebreeën 9 staat. Hier. Daar staat voor eens en altijd het hele hemels heiligdom is binnengegaan. En dan niet met het bloed van bokken en stieren, maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Jezus heeft u iets gegeven wat voor eeuwigheid is. Het is een verlossing die u heeft ontvangen waar u niks meer aan kan doen. Als u eenmaal bent gaan geloven, dan is die verlossing er voor altijd. Als u nu dan zondigt, dan is het niet zo dat opeens onze relatie met God verbroken is. Die is er nog, want God wil juist dat u naar hem toe komt. En ik ga u dat straks in een voorbeeld laten zien. U heeft door zijn genade, door die overvloed, eeuwige verlossing gekregen. En nog meer. Hebreeën 10 vers 10. Op grond van die wil, dat is de wil van God, als u daarvoor zou leven, zou lezen, zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor eens en altijd gebracht. De verlossing maakt ons heilig. Dat legt in ons een heilig iets, wat we uit mogen leven en dat we waaruit de heiligheid in onze daden naar voren mag komen. Zo mag het werken. Er ligt iets heiligs in u, voor eens en altijd, omdat Jezus dat offer heeft gebracht. Of Hebreeën 10 vers 14. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt. U bent gered, u bent geheiligd en u bent volmaakt geworden. En als ik het zo zeg, dan denk ik aan mezelf en denk ik zie het niet altijd. Maar dit is wel de genade die u van God krijgt. En die gaat dan verder. Als we dit mogen hebben en dit mogen ontvangen, dan kunnen we verder stappen, zoals in Hebreeën 10 staat, vers 19. Omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij hem dan naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. De genade zorgt ervoor dat wij naar God toe kunnen gaan, altijd. Dat er een intieme relatie met God mogelijk is, altijd. Omdat die genade er voor ons is, omdat daar iemand voor gebloed heeft. Iemand, onze Heer, heeft dat geregeld voor ons. En zo groot gaat die genade. Zo groot is die genade. Zo ver gaat die. Door zijn genade ontvangen we veel meer dan wij ooit zijn kwijtgeraakt of verprutst hebben. En daar mogen we op gaan vertrouwen. Dat is wat Romeinen 5 vers 17 aan ons wil leren. Vertrouw daarop, ontvang dat. Leef eruit dat we weten wat er ook gebeurt. Gods genade en gerechtigheid is er altijd. Het betekent zeker niet dat u een probleemloos leven heeft. Dat absoluut niet. Want welke, als het gaat over regering, over regeren, welke koning of welk mens heeft nu een probleemloos leven? Als u dat heeft, dan denk ik zelfs dat u misschien niet zo uw geloof uit en niet zo ermee bezig bent. Maar problemen zullen er zijn, maar hoe gaan we ermee om? Hoe kijken we daarnaar? Durven we te vertrouwen dat Gods genade er altijd zal zijn? Laten we teruggaan naar dat vers, Romeinen 5 vers 17. Er staat, want als door de overtreding van de ene, Wie is dat? De ene. De ene daar is Adam. Adam die één overtreding deed, beging, waardoor het hele menselijke ras in zonde geboren wordt. Altijd. En daarna bewijzen we het door onze eigen daden dat dat in ons zit. Wij als mensen leven niet zomaar toevallig en helemaal los van ons voorgeslacht. De mensen voor ons hebben effect op ons leven, te goede en te kwade. En we zonden en we zijn niet zondig omdat we zondigen omdat we in zonde worden geboren. En daar moet iets aan gedaan worden. En er staat ook, deze zonde door die overtreding heeft de dood geregeerd. Het is een absolute zekerheid in uw leven. Niet helemaal waar. Stel, de Heer komt terug en dan is het niet absoluut. Maar voor de rest, tot nu toe, zijn alle mensen doodgegaan die hebben geleefd voor ons. Het is een absolute, niet te ontsnappen zekerheid. En die zekerheid, daarvan wordt gezegd, nog veel meer zullen wij regeren in dit leven. De ene, de absolute zekerheid, dood. En dan zegt God, er is iets meer zeker als dat. En daardoor mag u regeren in dit leven. Dat heeft God voor u bedoeld. We mogen die overvloed van genade en die gaven van gerechtigheid echt ontvangen. Dat is niet makkelijk of eenvoudig. God heeft daar heel zwaar voor betaald. Zijn eigen zoon moest sterven. Er is daar enorm voor betaald. En God vraagt aan u nu, ontvang hem nu. Ontvang die genade, ontvang die gerechtigheid. Mijn vraag is, houden we er echt rekening mee? Houden we er rekening mee? En u kunt dat ontdekken, dat als het misgaat in uw leven, of we er rekening mee houden. Hoe gaat u ermee om? Rennen we meteen naar God toe? Verwachten we meteen weer zijn hulp? Of denken we, nou, ik ga het eerst wel even in orde maken. Dat laatste, dan verwacht u het niet. En dat eerste, dan verwacht u het wel. Maar ik wil u meenemen in een aantal voorbeelden waarin we kunnen zien dat wat er ook is, God naar de mensen toekomt. En de mensen vrijspreekt, helpt, die genade aanbiedt en zijn gerechtigheid geeft. Ik wil u meenemen naar Johannes hoofdstuk 8. Nou, een verhaal, ga u een aantal verhalen mee doornemen. Johannes 8. Vers 2. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel. En al het volk kwam naar hem toe en hij ging zitten en onderwees hem. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen zij hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen, wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een naar de ander, te beginnen bij de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar, vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei, niemand, heren. En Jezus zei tegen haar, dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Een heftige geschiedenis. Een vrouw betrapt in overspel. Mijn eerste gedachte is dan altijd, waar is de man? Want overspel doe je niet alleen. Maar waar is die man? En de wet eiste beide gestenigd. Niet alleen de vrouw, echt gewoon allebei. Blijkbaar was die er niet. Nou, daar kan je van alles over roepen. Misschien was het wel een van die fariseërs, je weet het niet. Maar opeens staat daar, is die vrouw daar, in het midden, in die tempel. Moet je je voorstellen als vrouw dan, het is vreselijk dat hoe het allemaal gaat. En hoe daar naar gekeken wordt. En die fariseërs die Jezus maar bleven vragen van wat ze, of ze nu mochten stenigen, ja of nee. En natuurlijk hadden de farizeeërs wel gelijk. De wet eiste die steniging en eiste die straf. Op zonde volgt echt wel een straf. Het is niet dat God de zonde door de vingers ziet. Er moest gestraft worden. Maar het is ook zo'n mooie geschiedenis hoe onze Heer hiermee omgaat. De Heer bukt en schrijft met zijn vinger in de aarde. Voor mij, maar ik weet niet of het 100% de uitleg is, maar er is eerder een moment geweest dat God met zijn vinger schreef. Er zijn een paar momenten geweest, ik zie zo'n moment voor me daarbij Daniel, maar ik zie ook die moment voor me van die stenen tafelen. En God schrijft weer en overtuigt blijkbaar door dat schrijven en door die zin, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen, de mensen. En vanaf de oudste tot de jongste druipen ze af. Je hoort zo de aanklachten, de stenen als ware op de aarde vallen. En zo komt de vrouw alleen te staan. En dan zegt Jezus zo mooi. Dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Dat is ook de gave die God aan ons aanbiedt. Geen veroordeling. Niet omdat hij de zonde door de vingers ziet, maar omdat hij ervoor geleden heeft. En dat hij zegt, ik geef je die gave van geen veroordeling. En dan kan ik aangeven, je zal niet meer zondigen. Juist als je gezondigd hebt, dan heb je zijn genade zo hard nodig om vrij te komen. Dat is wat God zo graag aan u wil duidelijk maken. Er zijn van die zaken in ons leven die herhaaldelijk zullen voorkomen. Maar dan heb je zijn genade en zijn geen veroordeling nodig om vrij te komen. Juist als je gezondigd hebt, dan heb je zijn genade zo hard nodig om vrij te komen. Een andere geschiedenis, Johannes 4. Toen nu de Heer merkte dat de farizeeërs gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea en hij moest door Samaria gaan. En hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Het was ongeveer het 6e uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. En daarna gaat de geschiedenis verder, het is best wel een lange geschiedenis, ik ga het niet helemaal lezen, maar er ontstaat een mooie theologische discussie tussen deze twee. Om uiteindelijk te zien dat Jezus een vraag stelt die tot haar kern doordringt, die haar gaat helpen. Jezus zegt in vers 16, Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. Deze vrouw zegt daarna, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. Toen Jezus kwam, kwam hij met genade en waarheid. Niet om ons pijn te doen, maar wel om de situaties in ons leven heel helder voor te schetsen. Hoe het staat. Deze vrouw had meerdere mannen gehad. Maar er staat in vers 4, hij moest door Samaria gaan. Jezus moest naar deze vrouw gaan. Jezus wilde deze vrouw opzoeken. Die zelf door allerlei keuzes, een raar en onhandige levenskeuzes in de problemen was geraakt. En 5 mannen had en nu aan man 6 toe was. En zij ontmoet hier man 7. En die gaat haar redden. Die gaat haar genade aanbieden. En we zien dat zij zo verandert hierna. Ze gaat meteen al Ietsje verder in deze geschiedenis gaat ze de stad in. Ze is niet meer bang voor haar geschiedenis aan haar achtergrond. Maar ze vertelt, er is iemand die mij alles verteld heeft. Hoe ik was. Dit moet de Messias zijn. Zij verandert omdat de genade en de waarheid naar haar toe komen. En juist als je niet goed genoeg voelt, omdat er allerlei onhandige levenskeuzes zijn, dan heb je die gave van gerechtigheid nodig. Dat God zegt, jij bent wel goed en voor mij geaccepteerd. Want dat is in basisgerechtigheid, dat je goed voor God staat. En dat kreeg ze hier aangeboden. Je mag er wel zijn en ik kom je wel opzoeken. Hij moest door Samaria gaan, hij moest deze vrouw opzoeken. En dan nog een andere. Johannes 9. Vers 1. En in het voorbijgaan zag hij iemand die blind was van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinden. En hij zei tegen hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden, hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug. Een prachtige geschiedenis. Maar ook een paar, ook eentje waar zo'n hele belangrijke vraag in zit. Die wij zelf ook wel hebben. Hoe komt het? Hoe komt het dat deze man zo in ellende zit? Dat hij blind geboren is? En dan, ja toch, stellen de discipelen een bijzondere vraag. Vind ik het maar. Heeft hij gezondigd? Of zijn ouders. Dat laatste begrijp ik. Dat eerste niet. Hebben ze nou werkelijk gedacht dat hij kan zondigen in de baarmoeder voordat hij geboren wordt? Blijkbaar is het enige wat ik eraan kan concluderen dat ze dat wel hebben gedacht. En dat zijn toch die dingen. We gaan op zoek naar oorzaken van dingen in het leven. Maar de Heer gaat er totaal niet op in. Helemaal niet. Hij gaat naar hem toe, opdat de heerlijkheid, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Dat gaat er gebeuren. En dan zien we dat hij een hele mooie uitspraak doet. Hij zegt, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. En hij maakt ogen. Zo zie ik het maar voor me. Hij spuugt op de grond. En maakt van wat er dan ontstaat slijk. Dus dat is niet één keer, dat is, hij is even bezig geweest. En daarmee dat smeert hij op die ogen. Normaal gesproken, als je dat doet, kan je überhaupt niet meer zien. Dan is het echt klaar. Dan is het wel allemaal bekrast en dan kan je helemaal niks meer zien. Maar ik zie als ware dat onze God vanuit de situatie vanaf het begin van je leven, dat het leven tegen zit, omdat je blind geboren bent. Hij kan grote wonderen doen. Dit is een zo groot wonder. Dit is een scheppingswonder als het ware. Hij herstelt die ogen. En hij zendt hem heen. En die man gehoorzaamt. En op die manier laat Jezus zijn genade zien aan deze man. En juist als jij denkt dat je gewoon niet voor geluk geboren bent, dan heb je zijn genade en rechtvaardigheid nodig. Wij hebben zo nodig dat God in ons leven is. We kunnen het niet zelf. Soms zijn er situaties vanaf onze geboorte die al tegenzitten. Soms maken we zelf allerlei onhandige levenskeuzes. Soms begaan we gewoon fouten. Maar dan, juist dan, wil God zeggen, ik ben er met mijn genade en gerechtigheid. Als we dan teruggaan naar Romeinen 5 vers 17, heb ik al aangegeven wat genade was. De zaken die u, nou, dat heb ik wel uitgelegd. Maar dan gerechtigheid. Gerechtigheid, wat is dat? Nou, dit is een vertaling van een, met woorden kan je het zien. In basis is gerechtigheid dat jij goed voor God staat. Dat God geen kwaad meer in jou ziet. Dat God naar jou kijkt en hij ziet Jezus. Dat is eigenlijk gerechtigheid. Het is een staat waarin je aanvaardbaar bent voor God. Dat je integriteit hebt en deugd, zuiverheid van leven, juistheid, juistheid van denken, voelen en handelen. Dat is iets wat God je aan wil bieden. Dat komt naar je toe. Dat mag je ontvangen. Dat is iets niet waar je naartoe moet werken. Dat is iets wat je uit mag werken in dit leven. God wil je dit geven. Zoals in 2 Korinthe 5 vers 21 staat. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Er was een reden waarom het kon. Het was Gods eigen gerechtigheid die naar ons toe kwam. En wij boden daar zonde voor in plaats. Dat is de ruil. Het is zijn gerechtigheid. En die kwam, onze zonde kwam op die Jezus, op onze Heer. En hij werd als ware intiem gemaakt met de zonde. Net zoals wij intiem gemaakt worden met de gerechtigheid. Het is hetzelfde, maar contra. En dat is de gave van gerechtigheid die wij mogen ontvangen. En waaruit wij mogen leven. En dat is hoe God wil dat we leven, intiem met hem. En echt die ongerechtigheid en die genade mogen ontvangen. Er is heel erg voor betaald, groot voor betaald. En ik wil zo graag dat u in kan zien dat het tijd is voor u gekomen om te stoppen met afstand te doen van uw recht om te regeren in dit leven. Het is uw recht omdat hij gestorven is en wij geloven. En dan is het recht dat wij als koning in dit leven mogen regeren wat in Romeinen staat. En als ik dan verder zou lezen in Romeinen 5 in vers 18, dan lees ik verder. Zoals dus door één overtreding de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Meer dan overvloedig. Dus als de ellende en de zonde toeneemt, mogen we één ding zeker weten. Dan neemt de genade toe. Dat is de zekerheid, dat is wat hier staat. En het is zo'n zekerheid, en Paulus heeft dit zo gepreekt, dat er blijkbaar mensen waren die in vers 6, hoofdstuk 6 vers 1 zegt, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven omdat de genade toeneemt? Er was bij mensen die vraag opgekomen. En ik hoop dat bij u ook die vraag opkomt. Is die genade zo groot dat het er eigenlijk niet meer toe doet? Als u nooit die vraag heeft gehad, dan durf ik bijna de uitspraak aan dat u eigenlijk niet begrijpt hoeveel u wel niet ontvangen heeft. Als de zonde toeneemt, dan neemt de genade nog meer toe. En daarom weet ik ook dat als de gekkigheid in deze wereld toeneemt, dat we meer van God zullen zien. De zonde zal niet winnen. God zal winnen door zijn offer en door zijn werk. Dus hoe erg we het ook verpesten, er is altijd meer en meer en meer genade. En natuurlijk is het niet zo, als u verder leest, in vers 2 van Romeinen 6, daar staat volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Hoe kan het dat als u zijn genade en zijn gerechtigheid ontvangt, dat u nog leeft in zonde? Dat u nog zonde begaat. Wij zijn toch heel anders geworden? Of weet u niet in vers 3 dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Onze oude ik is gestorven, wie we waren, als we daar gedoopt zijn of op een andere plek gedoopt zijn, is ons oude leven weg. Hoe dan nog leven alsof je het oude leven nog hebt? Natuurlijk doe je dat niet. Maar dat niks aan afdoen dat als er zonde is, er meer genade is. En dat staat ook in vers 6. Dit weten wij toch dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf zonde zouden dienen. Dan kunnen wij echt vrij zijn. Als wij Gods genade en gerechtigheid ontvangen, dan kunnen wij echt vrij zijn. Maar dat is dus eigenlijk met open handen naar hem staan. En het accepteren dat zijn genade door ons heen wil werken en voor ons wil werken. Vers 4 en 5. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat, evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Als Jezus is opgewekt, dan worden wij dus ook opgewekt. En als Jezus in heerlijkheid is opgewekt, hebben wij dat dus ook. Dat is wat hier staat. En dat is wat Paulus zo wil duidelijk maken. Als je nou zijn gerechtigheid en zijn genade voor jou ontvangt, dan is die heerlijkheid, dan is die koninklijke heerlijkheid, is er ook voor jou. Die mag zichtbaar worden in jouw leven. En dan mogen we als koningen in dit leven regeren. Vers 7. Want wie gestorven is, is rechtensvrij van de zonde. Zonde wil nog wel eens aan ons aanklampen, maar we zijn er rechtensvrij van. Er is een uitspraak gedaan. Zonde heeft geen mogelijkheid, behoort geen mogelijkheid meer te hebben in ons leven. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. We weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heer. Dit is wat God wil dat we doen. U dient uzelf te rekenen als dood voor de zonde. Of, zoals een andere vertaling zegt, ik ga toch mijn best doen om het in het Engels te zetten, staat het erop? Ja, zo meteen. Van vers 11. So let it be the same way with you. Since you are now joined with him, you must continually view yourself as dead and unresponsive to sin's appeal, while living daily for God's pleasure in union with Jesus, the anointed one. God wil dat we ons dagelijks zien, continu zien, als dood en niet reagerend op wat de zonde in ons leven wil doen. Dat is iets wat wij hier moeten doen. Wij moeten onze gedachten veranderen. Wij moeten ons zien in ons als heilig en rein, omdat we Gods genade hebben ontvangen. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijke lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen in vers 12. Dat is onze keuze, dat moeten wij doen. Wij moeten ontvangen en daarna anders leven. Vers 14, want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Genade wil zoveel door u heen doen. Genade wil u leren hoe u heilig en rein en goed voor God kan leven. Dat doet geen wet, dat doet de genade. God wil door die genade echt u geven wat u nodig heeft in dit leven. En dat u echt kan leven. En ik wil u echt aansporen, ontvang actief die genade. Weet altijd dat die genade er is. Hoe erg u het ook verprutst heeft, welke situaties er ook in uw leven zijn of zijn geweest, hoe u bent geboren of wat andere mensen u ook hebben aangedaan, Gods genade wilt u daarboven uittillen. U gaan herstellen. En dat doet hij bij iedereen op zijn eigen wijze. Net zoals die voorbeelden die ik gegeven heb. De ene keer schrijft hij in de grond en zegt hij wat. De andere keer spuugt hij en maakt hij nieuwe ogen. De andere keer helpt hij een vrouw om uit die situatie te komen. En zo wilt hij op zijn unieke wijze, passend bij uw leven, u de overvloed van genade geven. Het is tijd. De tijd is voor u gekomen om te stoppen met afstand te doen van uw recht om te regeren in het leven. Ik hoop echt dat ik heb u mogen aansporen. Pak die genade en pak die gerechtigheid. Het is uw deel. Ontvang dat en ga zo leven. Op die manier kan en mag u regeren in dit leven.